Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Fieke Buizert is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Op vrijdag 12 juni treden in het huwelijk Harmen Krabbendam en Suzanne Olieslagers. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk zal plaatsvinden in een dienst in de Maranatenkerk. En deze dienst begint om 2:00 middags en wordt geleid door dominee Van Kampen. We hebben de trouwkaart op de publicatiebord gehangen. In verband met de viering van het heilige avondmaal volgende week, zondag, zal Deo Volente dinsdag 9 juni van 7:00 tot 7:30 s'avonds Censura Morum worden gehouden in de consistorie. Dan maken wij u nu al bekend dat op zaterdag 20 juni de afsluitingsdag van het kringwerk wordt gehouden. U bent alle van harte uitgenodigd. Nadere gegevens krijgt u via de flyer die na de dienst wordt uitgedeeld. De diaconiecollecte van volgende week zondag zal bestemd zijn voor Kerk in Actie en in het bijzonder voor Sri Lanka. Vanochtend worden er 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en heeft als bestemming het kerkelijk medisch werk. De tweede collecte is voor de kerkvoerij. In deze dienst zal voorgaan kandidaat A.L. Kwaadsteniet uit Rotterdam. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Dit is de eerste zondag na Pinksteren. De Heilige Geest is uitgestort. Teken dat God machtig is te doen wat Hij belooft. Laten we die macht van God loven en prijzen in ons lied met de woorden van Psalm 33, vers 1 en 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er, zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Psalm 33, vers 1 en 5. Laten wij gaan luisteren naar de woorden van Gods geboden en in antwoord daarop Psalm 119 gaan zingen, vers 6, 7 en 8. Na de lezing van Gods geboden, Psalm 119, vers 6, 7 en 8. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En we horen enkele woorden die de wet van God samenvatten uit Jeremia 31... waar de profeet schrijft: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypte uit te voeren, welk verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal maken, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren, kent de Heere. Want zij zullen mij allen kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Laten wij samen bidden om opening van het woord en verlichting met de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heere onze God, Vader van Jezus Christus, wij willen u danken dat u het bent die ons hier bij elkaar hebt gebracht. In deze kerk, de plek waar u wilt wonen, waar u omgang met ons zoekt en met ons onderhoudt. Wij danken u voor uw trouw, voor uw liefde voor ons mensen. Van die liefde en trouw leven wij. Dat u het bent die ons leven met uw zorgen omringt. Dat u het draagt van dag tot dag. En nu zijn wij bijeengekomen hier om die grote naam van u te prijzen in ons lied. Om zo dadelijk de Bijbel open te doen en uw woord te lezen. We zijn hier bijeengekomen om u te zoeken. En wij bidden u, laat u vinden. Geef uzelf aan ons te kennen. Want zonder u kunnen wij niet leven. Dan heeft ons leven geen doel, geen richting, is het uiteindelijk zonder zin. Zijn wij er verloren aan toe. Daarom bidden wij u, kom in ons midden en zoek ons op, wil ons vinden en wil met uw geest in ons midden zijn, ons aanraken, ons naar u toetrekken. Want wij zijn mensen en wij gaan zomaar onze eigen gang. Wij hebben steeds weer te vechten met die neiging in ons om aan u voorbij te leven. Om u niet te zoeken, maar onszelf te zoeken. Zo vaak zijn wij vol van alles en nog wat, maar niet van u. Zijn wij er niet mee bezig hoe wij u kunnen dienen in het leven van elke dag. Heere onze God, zo zijn wij. Dat belijden wij u. En wij bidden u, heel ootmoedig, om vergeving. Wil ons onze misstappen niet aanrekenen. Geef ons kracht om te strijden met die oude mens in ons. En laat die nieuwe mens in ons groeien, de overhand krijgen, zodat wij bereid zijn om achter u aan te gaan. Wil uw wet in onze harten schrijven, zoals u hebt beloofd, lang geleden, in die woorden van Jeremia, dat u uw wet in de harten van uw volk zou schrijven. Wil die wet ook in onze harten schrijven, ons maken tot mensen die nieuw zijn, vervuld van uw geest, vol liefde tot u, vol liefde tot de mensen om ons heen. Altijd bereid om van u te getuigen, om ons leven in dienst van uw eer te stellen. Zo komen wij aan het begin van deze dienst tot u. Wij staan op het punt de Bijbel open te doen. Wil uw geest aan uw woord verbinden, zodat de woorden die wij lezen, woorden vol leven zullen zijn. Dat het maar niet woorden zullen blijven, bekend wellicht, die wij op afstand kunnen houden, waar we met instemming naar kunnen luisteren misschien, maar die ons niet raken. Wil met uw woord ons in het hart raken en geven dat die woorden van u daar verandering en vernieuwing bewerken. Geef uw geest bij uw woord. Open onze harten. Wil ons zegenen. Wil hem zegenen die geroepen is uw woord te verkondigen Geef dat hij dat met vreugde zal doen en dat hij dat met bezieling zal doen, duidelijk en aansprekend. Geef ons die geroepen zijn om te luisteren, open oren, een ontvankelijk hart. Zegen ons zo allen, wij die hier in de kerk zijn en allen die met ons verbonden zijn, op dit moment of later. Laat u zelf aan ons zien, maak u zelf aan ons bekend. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen samen met u twee gedeelten gaan lezen, beiden uit het Nieuwe Testament. De eerste lezing is Handelingen 2, vers 1 tot en met 21. Handelingen 2, 1 tot en met 21. Dat is het bekende gedeelte over de eerste Pinksterdag. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind, en het vervulde het gehele huis waar ze zaten. En aan hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, van hen die onder de hemel zijn. En toen deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich en zeiden tegen elkaar: zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen, en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië dat bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken van God spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig en zeiden de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken zoals u vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. De tweede lezing is uit de brief aan de Galaten en we lezen daarvan hoofdstuk 5, de versen 16 tot en met 26. Galaten 5, 16 tot en met 26. Dat gaat over de tegenstelling tussen de werken van het vlees en de vrucht van de geest. En Paulus schrijft daar: en ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegenover elkaar. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt. Maar als gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van welke ik u tevoren zeg, zoals ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. Als wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkaar tergend, elkaar benijdend. Ter inleiding op de verkondiging zingen wij Psalm 40 en daarvan vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Psalm 40, vers 3. En tijdens het voorspel op deze psalm zal er gecollecteerd worden. Straks na de verkondiging zingen wij vers 5 van Psalm 40. Uw heileer wordt door mij alom verbreid, bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40, vers 5. In de verkondiging wil ik samen met u luisteren naar woorden uit onze eerste lezing, Handelingen 2. Eén vers springt er in het bijzonder uit, vers 4. Laten we dat vers samen nog een keer lezen. Handelingen 2, vers 4. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Gemeente die naar Gods naam genoemd is. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Zo wil het spreekwoord het. En het is ook zo. We weten het denk ik allemaal wel uit eigen ervaring. Waar je als mens druk mee bent, daar spreek je over. Soms onwillekeurig. Alles lijkt wel terecht te komen op dat ene thema. Alles wat je waarneemt, betrek je erop. En alles wat je zegt, heeft ermee te maken. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een spreekwoord, zoals wel meer spreekwoorden in onze taal, ontleend aan de Bijbel. Ergens in het evangelie van Matthäus komt een zin voor waaraan dit spreekwoord ontleend is. De context is daar overigens minder positief. Het is een woord gericht tegen de fariseeën die kwaad bedenken tegen Jezus. Wij kennen dus dit spreekwoord. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Waar je vol van bent, daar spreek je over. Ook als je heel klein bent, kun je dat wel hebben. Als je uitziet naar de vakantie bijvoorbeeld. Je telt de dagen die er nog tussen vandaag en de vakantie zitten. Nog 7. Nog 6. Nog 5. Of als je jarig bent binnenkort. Dan doe je dat ook. Daar ben je helemaal vol van. Wat zal ik dit jaar krijgen? En zo zijn wij mensen allemaal vervuld van dingen. Stelt u zelf de vraag eens, waar is mijn hart vol van? Waar loopt uw hart nu van over, op de keper beschouwd? Wij mensen kunnen van alles en nog wat vol zijn. De een is vol van zijn kinderen, altijd maar bezig het beste voor hen uit het vuur te slepen. Hoe kan ik de beste toekomst voor mijn kinderen bewerkstelligen? Een goede school, een goede opleiding, later een goede plek in de maatschappij. Je kunt daar helemaal vol van zijn, dag aan dag mee bezig. Een ander is vol van zijn werk. Als ik nu ergens de zin van mijn bestaan van ontleen, dan wel aan mijn werk. Als ik dat niet meer had. In deze tijd van crisis zijn er misschien mensen vanochtend in de kerk die zich er zorgen over maken. Over hun werk. Zal ik het nog wel hebben over een paar maanden? Of ben ik het dan kwijt? Je hele leven kan in het teken staan van je werk. Of van je gezondheid. Dat kan ook. Niets is toch van groter waarde dan vitaal zijn. Tenminste, dat wordt ons wijsgemaakt via de media. Als je maar gezond bent. U moet er eens op letten hoe vaak wij dat tegen elkaar zeggen. Als je maar gezond bent, hè? Dat is voor ons heel belangrijk. Je leven kan helemaal in het teken staan van je gezondheid. Tja, wat levert dat nu eigenlijk op? Die dingen waar wij vol van kunnen zijn. Biedt dat nu voldoende om voor te leven? Geeft dat nu werkelijk vervulling? Laten we het maar eerlijk tegen elkaar zeggen, hoogstens tijdelijk. Je kunt daar nooit vervulling van je hele leven aan ontlenen. Gezondheid bijvoorbeeld is een wankel ding. Je kunt je gezondheid zomaar kwijtraken. En werk kun je ook kwijtraken, soms van de ene op de andere dag. Wat levert het op, die dingen waar wij vol van zijn? Hoogstens tijdelijke zingeving. En zou het daarom zijn, bedacht ik mij toen ik aan deze preek werkte, zou het daarom zijn dat zoveel mensen die de gang naar de kerk niet meer maken, toch heel druk zijn met wat dan spiritualiteit heet? Want ik denk dat u ook wel merkt, op uw werk of op je school of in de omgeving waar u woont, dat heel veel mensen daar druk mee zijn. Met spiritualiteit, met meer tussen hemel en aarde, zoals zij het dan zeggen. Tja, die spiritualiteit. Je kunt er stapels boeken over vinden bij de HEMA en de V&D. Spiritualiteit staat erboven. En als je dan eens in die boekjes bladert, dan ontdek je al snel dat er knollen voor citroenen worden aangeboden, vaak. Op de keper beschouwd werpen die boekjes je op jezelf terug. Zelf doen, lijkt het devies. Je moet jezelf redden, jezelf ontplooien, wat van jezelf maken. In zulke sferen leven wij. En voor wij er erg in hebben, krijgen wij er ook een tik van mee. Van dat idee dat je het zelf moet doen, jezelf moet ontplooien. Van die spiritualiteit die in de lucht lijkt te hangen. Veel van die modieuze spiritualiteit is heel individualistisch. En hij lijkt mensen eerder uit elkaar te drijven dan met elkaar te verbinden. Wat wil je ook als het gaat, louter en alleen naar het lijkt, om je eigen ontplooiing? Zo kunnen wij niet met elkaar leven, als wij alleen maar druk zijn met onszelf. En heeft dat nu niet alles te maken met die geest die in die spiritualiteit werkzaam lijkt te zijn? Die geest van verwarring. Die geest die niets anders lijkt te willen dan ons mensen in verwarring brengen. Die geest die al vanaf het begin tegenover God staat. En u weet dan, denk ik wel, wie ik bedoel. De boze die niets liever doet dan ons mensen in verwarring brengen. Het goede dat God in zijn schepping heeft gelegd ondersteboven zetten. Zou die er niet mee te maken hebben dat er zoveel verwarring is op geestelijk gebied in ons land? Want veel mensen zijn alweer van die spiritualiteit af en achterdochtig geworden. Vooral jegens de boodschap van het evangelie. Vooral in de richting van de Heere God en zijn Heilige Geest. Meer dan eens heb ik mensen ontmoet die aan mij vroegen, ja, die geest van God, wat moet ik daar dan van geloven? Is die wel betrouwbaar? Maakt God wel waar wat hij belooft? Of is het zoveelste zoethoudertje? Misschien hebt u die mensen ook wel ontmoet. Of zit u zelf met die vraag? De geest van God, de Heilige Geest, wat moet ik daarvan geloven? Want over de Heilige Geest bestaat ook in de gemeente veel verwarring. Wie op de kerkelijke pagina's van de krant kijkt, kan dat merken. Er wordt van alles en nog wat over de Heilige Geest gezegd en geschreven. En wat de ene beweert, wordt door de ander hardgrondig ontkend en omgekeerd. Over de Geest wordt van alles en nog wat geschreven en gezegd. En soms weet je eenvoudigweg niet wat je daar nu mee aan moet. Het heeft er meer van weg dat de Heilige Geest een thema is dat scheidt dan een persoon die verbindt. Daarom lijkt mij vanmorgen concentratie op de persoon van de Heilige Geest meer dan geboden. De Heilige Geest is een persoon. Laten we dat met elkaar nog eens duidelijk vaststellen. Dat is wat de Bijbel ons leert. De Geest is geen energie, geen kracht, niet iets positiefs, maar een persoon. Een goddelijk persoon. En van alles wat de Heilige Geest geeft, en dat is veel, en wellicht meer dan wij geneigd zijn te denken, het belangrijkste van wat de Heilige Geest geeft, is zichzelf. Hij stelt niet zozeer gaven ter beschikking, maar zichzelf. Als er in de Bijbel over de Geest wordt gesproken en over hem wordt verteld, dan gaat het er altijd weer over dat in de Geest God zelf naar ons toe komt. Dat hij zich naar ons toe keert. Zich laat kennen en zich te kennen geeft. Als de Heilige Geest verschijnt, dan verschijnt God. Reddend, veranderend en vernieuwend. Daar waar de Geest is, is God zelf tegenwoordig. Daar gaan dan ook dingen veranderen, worden dingen vernieuwd, mensen vernieuwd, u en ik vernieuwd. Je zou de Heilige Geest kunnen vergelijken met een koele bries op een hete zomerdag. Zo'n dag zoals je die kunt hebben in augustus, als het ondraaglijk warm is en alles moeite kost. En je ledematen wel een ongelooflijk gewicht lijken te hebben. Je snakt naar wat verkoeling en die nergens kunt vinden. Dan kan het gebeuren dat er ineens zo'n koele bries opsteekt. Die van zee komt. En ineens voel je het leven weer door je heen stromen. Voel je je weer helemaal fris. Door die koele bries die is gaan waaien. Heerlijk. Die wind blaast je nieuw leven in. Dat is wat de Heilige Geest doet. Je nieuw leven inblazen. Want dat is Hij zelf. Nieuw leven dat van boven komt. Bij God vandaan. Het heeft er ook alles mee te maken met degene die de Heilige Geest gestuurd heeft. De Heilige Geest is in de wereld actief namens Jezus Christus. De Heer Jezus heeft hem al beloofd toen hij op aarde was. In het evangelie naar de beschrijving van Johannes lezen we meerdere uitspraken van hem. Waar hij zijn discipelen zegt dat de Geest zal komen. En dat die Geest zal getuigen van hem. De Heilige Geest is de Geest van Jezus Christus. En voortdurend ermee bezig ons op hem te betrekken. Op hem die de weg, de waarheid en het leven is. Tussen Jezus en de Heilige Geest bestaat een heel nauwe band. De Geest is het die Jezus geboren heeft doen worden. De Geest is het ook die hem toegerust heeft tot zijn taak en zijn werk. De Geest is het ook die hem leidde bij alles wat hij zei en deed. Tegelijk is de Geest ook de gave van Jezus. De gave die hij gegeven heeft met ingang van de eerste Pinksterdag. De Geest die van hem getuigt, zijn woorden vertolkt, zodat wij die steeds weer nieuw horen. Die ons bij Jezus brengt. De Geest is een geest in dienst van Jezus Christus. Eén doel heeft de Geest eigenlijk. Zoals hij het hele leven van Jezus doortrok, zo wil hij ook ons leven helemaal doortrekken. Het leven van u, het leven van mij. Het leven van ieder van ons. Dat wil hij volmaken met zichzelf, met God. Op die eerste Pinksterdag begon dat. Allen werden vervuld van de Heilige Geest. De geest die Jezus bezielde. Die hem leidde bij alles wat hij deed. De Heilige Geest laat ons delen in het leven van Jezus. Dat maakt het nieuwe van dat nieuwe leven uit. Wie God heeft leren kennen door toedoen van de Heilige Geest, raakt betrokken op wat God wil. Op de bedoelingen die God met zijn schepping heeft. Wat in Israël ooit begon met de wet die we ook vanmorgen weer hebben gehoord. Gericht op het nieuwe leven. Dat wordt voortgezet door de Geest die de wet in onze harten schrijft. En wie door deze Geest God heeft leren kennen, wil leven volgens de wet die God gegeven heeft. Betrokken op God en op zijn bedoelingen. Een leven leiden in dienst van God, gericht op zijn eer. Zo herschept de Heilige Geest ons naar het beeld van Jezus. Steeds meer ga je op hem lijken als de Geest in je hart werkt. Ga je doen wat Jezus deed. Ga je ook bidden. Heer Jezus, wat wilt u dat ik zal doen? Bidt u daar wel eens om? Heer Jezus, wat wilt u dat ik zal doen? Bidt u ook om de Geest dat die u zal herscheppen naar het beeld van Jezus? Zo'n gebed hebben wij dringend nodig. Als mensen en als gemeente. Dat wij herschapen worden. Steeds opnieuw en steeds meer en meer. Naar het beeld van Jezus. Zodat we dat beeld dragen, herkenbaar voor anderen. Het beeld van Jezus, dat is het beeld van de Heere God zelf. In de eerste versen van het Johannesevangelie heeft de evangelist dat heel prachtig onder woorden gebracht. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem ons doen kennen. Jezus is het door wie wij God kennen, in wie wij God zien, in zijn hart. En de Heilige Geest betrekt ons op hem en zo op God. Als de Geest in ons leven werkt, gaan we kennis aan God zelf krijgen. Aan de drie enige God. Dat is wel heel groots en ook heel verstrekkend. De Heilige Geest bindt ons aan God zelf. De schepper van hemel en aarde. Hij die groot en heilig is. En goed en eeuwig. Aan hem verbindt de Heilige Geest ons. Hij die de bewegelijkheid van de liefde tussen drie personen in één wezen is. De liefde zelf. Wie gelooft, leeft in relatie. Geloven is meer dan het verstandelijk aannemen van een x-aantal opvattingen. Dat is het ook wel, maar niet in de eerste plaats. In de eerste plaats is geloven in relatie leven. In relatie met deze God, verbonden met hem. Een relatie die een heel persoonlijk karakter aanneemt. Een heel intiem karakter ook. Door de Geest komt de drie enige God zelfs in je wonen. Dat kan en dat gebeurt. Dat God in ons mensen inwoont. Kan dat dan? Misschien dat iemand die vraag naar boven voelt komen, kan dat dan? Hoe is dat mogelijk? Hoe kan de eeuwige God ooit zijn intrek nemen in het tijdelijke? Trouwens, hoe kan de heilige God ooit wonen in zondige mensen als wij zijn? Hoe kunnen wij tot een plek worden waar hij verblijf houdt? Nog persoonlijker, kan dat dan? Dat God in mij woont, in mijn persoon, ik, klein en zondig mens. De mensen zouden eens moeten weten wie ik ben, wat ik allemaal denk en voel en doe soms. God in mij wonen, dat kan toch helemaal niet? Misschien bent u wel heel diep onder de indruk van de afstand die er is tussen God en u. En houdt u die afstand voor onoverbrugbaar? Dat God in mij komt, nee, dat is uitgesloten. Dat kan werkelijk niet. Kan dat dan? Dat God woont in onze mensen? Ja, dat kan. Want het gebeurt. Op die eerste Pinksterdag is het begonnen en het gaat door tot de dag van vandaag. Dat mensen door de Heilige Geest in hun hart worden gegrepen, worden veranderd en dat God in hen komt wonen. Het werkelijke gaat aan het mogelijke vooraf. Het gebeurt. Ongrijpbaar is dat. Zoals alles aan de Heilige Geest eigenlijk ongrijpbaar is. Op die eerste Pinksterdag al, ineens dat geluid uit de hemel, het geluid van zo'n wind. Ineens die vlammen op de hoofden van die elf. Je staat erbij en je kijkt ernaar, begrijpen doe je het niet. Het is een wonder in ons ogen, we zien het, maar doorgronden het niet. En dat zijn dan alleen nog maar de bijzondere tekenen waarmee de komst van de Geest gepaard gaat. Dan gaan die mannen verkondigen. Dat is eigenlijk nog wonderlijker. Die mannen uit Galilea, die discipelen. Buitenstaanders eigenlijk. Mensen die van het Joodse geloof zo goed als niets begrepen. Mensen die ernaast stonden. Afkomstig uit een streek waar de gemiddelde Jood zijn neus voor ophaalde. Galilea, daar kan niets goeds vandaan komen. Uitgerekend zij gaan de grote daden van God verkondigen. Op zo'n manier dat ieder het volgen kan. En dat ieder die het hoort erdoor geraakt wordt. Wellicht is dat het grootste wonder van Pinksteren. Dat de verkondiging van de ene naam die onder de hemel gegeven is tot behoud. De naam van Jezus Christus. Dat de verkondiging van die ene naam op gang komt. En eenmaal op gang gebracht, zich niet meer laat stuiten. Dat is geprobeerd, meer dan eens. En het wordt tot op de dag van vandaag geprobeerd. Om de verkondiging van het evangelie te stuiten. Maar die verkondiging gaat door. Omdat de Geest werkt en blijft werken. Het is zoals een bekend lied het zegt. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. En dat woord wordt gehoord. Steeds opnieuw, op allerlei plaatsen, door allerlei mensen. Het gaat voort, niet te stuiten. Dat is wellicht het grootste wonder door Pinksteren in gang gezet. Dat door de verkondiging wij deel kunnen krijgen aan Jezus Christus. En waar dat gebeurt, daar ontstaat de gemeente. Daar ontstaat kerk. Daar worden barrières uit de weg geruimd. Barrières door ons mensen opgericht. Daar worden mensen samengebracht die elkaar nooit uit zouden kiezen. Samengebracht door één geest, verbonden door één geloof, aan één God, verbonden door één doop. De geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt en schept eenheid. Wonderlijk. Je volgt dat eigenlijk helemaal niet. Dat de Heilige Geest daartoe in staat is om in een wereld als de onze, waarin zoveel verschillen zijn, mensen bijeen te brengen. En toch, soms ervaar je dat, die diepe verbondenheid die er kan zijn, terwijl je tegelijk afstand ervaart. In het buitenland bijvoorbeeld, als je naar een kerkdienst gaat, die je nauwelijks kunt volgen omdat je de taal niet machtig bent en omdat die dienst heel anders in elkaar steekt dan de onze. Je kunt niet spreken met de mensen bij wie je te gast bent, en toch, Je ervaart die hele diepe verbondenheid, die dieper gaat dan woorden. Die verbondenheid in het één geloof. Wonderlijk. Ten diepste leeft een christen van het mysterie. Het mysterie dat God werkt, dat de Heilige Geest werkt en dat Hij in ons wil wonen, in zijn gemeente en in elk van ons persoonlijk. Wie dat ontdekt, raakt er helemaal vol van. Zo vol dat er op de vraag van het begin maar één antwoord mogelijk is. Waar ik vol van ben, van Gods liefde die in Jezus is verschenen, die in Hem persoon is geworden. Die liefde van God, daar ben ik vol van. En leven wil ik zoals de Heer Jezus leefde. Anderen dienen en winnen voor Hem. Zoals een lied het zegt, ik wil jou van harte dienen en als Christus voor zijn. Wie zo spreekt, die leeft een leven dat Paulus als een wandelen door de geest typeert. We lazen het in zijn brief aan de Galaten. Wandelen door de geest. Wie door de geest God heeft leren kennen, hoeft niet meer te rennen, te vliegen en te draven. Om zijn eigen heil zeker te stellen. Of om het heil van anderen zeker te stellen, alsof het van ons af zou hangen. Wie door de geest God heeft leren kennen, wandelt. Daar zit iets van rust en ontspanning in. Van overgave ook. Wat dat oplevert, wandelen door de geest. Paulus heeft het in de brief aan de Galaten opgeschreven. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Liefde tot God, liefde tot de mensen om je heen. Een diepe vreugde in God. Een vreugde die het houdt, soms dwars door alle verdriet heen. Vrede, omdat je weet dat het uiteindelijk goed zal komen. Het koninkrijk van God zal komen. Geduld, om het vol te houden, ook als het langer duurt. Dat is de vrucht van de geest. En als al die mensen die naar die spirituele gidsjes grijpen, ergens naar zoeken, dan naar dit. Naar de vrucht van de geest. Naar de Heilige Geest zelf. Wie dat inziet, gunt ieder te ontdekken wat hij zelf heeft ontdekt. De Heilige Geest is als enige bij machte om een mens werkelijke levensvervulling te schenken. Een doel om voor te leven. Verbondenheid met God. Een relatie met God die open is. Een weg om te gaan, dwars door de dood heen. De Heilige Geest is bij machte je werkelijke levensvervulling te schenken. Een leven verbonden met God, gericht op het behoud van anderen. Als je dat inziet, al is het maar een heel klein beetje, dan ben je bereid om daarover te spreken. Dan ga je dat ook doen, bij allerlei gelegenheden. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Amen. Laten wij samen danken en voorbeden doen. Heere onze God, Vader in Jezus Christus, u hebt uw geest gegeven. De Heilige Geest, hij is uitgestort en nooit hebt u hem weer teruggenomen. Wij willen u danken dat u uw geest geschonken hebt en dat die geest werkt tot vandaag de dag toe. Dat niets die geest van u kan stuiten, ook al wordt dat steeds weer op allerlei manieren geprobeerd. De verkondiging van uw woord vindt steeds weer doorgang, gaat voort, bereikt de uiterste einde van de aarde. En ook hier, in onze stad, is uw woord gekomen en klinkt het zondag aan zondag. We danken u dat u daarmee doorgaat. En met uw geest bezig blijft om mensen in te winnen voor u. Ja, dat u bezig bent om ons in te winnen voor u. Ook wij wilt u kennen. Heere onze God, we danken u dat we hier bij elkaar kunnen zijn om uw woord te horen, om erin te lezen. Dat we dat ongehinderd kunnen doen. En dat we daarin verbonden zijn met zoveel anderen over deze hele wereld. Met mensen die wij soms niet verstaan. Met mensen die soms heel andere gewoonten kennen dan wij. Verbonden in die ene naam van uw geliefde Zoon. Wij begrijpen dat niet, maar van dat wonder leeft uw gemeente, van dat wonder leven wij. Wij bidden u of u in ons wilt werken, in ons wil wonen zelfs. Dat begrijpen wij werkelijk niet, dat u dat doen wil en dat u dat doen kan. Dat u in ons kunt zijn en toch, u hebt het beloofd en u doet het. Wil het ook in ons leven doen, ons vervullen, zodat wij steeds meer op u, Heere Jezus, gaan lijken in ons doen en laten, in de woorden die wij spreken. Dat ons leven doortrokken zal zijn van toewijding aan u, aan uw eer. En dat we gericht zullen zijn op het heil van anderen, dat we dat verlangen in ons voelen groeien om anderen te winnen voor u. Zovelen om ons heen zoeken het overal en nergens, behalve waar u te vinden bent. Zoveel mensen verlangen naar levensvervulling en vinden die niet. Wij bidden u, wil ons gebruiken als een instrument in uw hand om anderen te bereiken en de weg naar u te doen vinden. Wij willen u bidden voor elkaar, voor ons allen die hier in de kerk bij elkaar zijn gekomen. U kent ons, u weet wie wij zijn. U doorgrondt ons dieper dan wij onszelf doorgronden. U weet wat wij nodig hebben. Wil ons dat geven. Wij bidden u voor onze zieken. Zij die korter of langer ziek zijn. In het bijzonder bidden wij u voor de ernstig zieken. Wil zelf in hun leven aanwezig zijn met uw troost en met uw genade. Wij bidden u voor uw kerk in ons eigen land, zo jammerlijk uiteengebroken. Dat verzwakt ons getuigenis. En wij doen uw naam er oneer mee aan. Wij bidden u of u met uw geest verbindend wil werken. Ook daar waar wij mensen helemaal geen perspectief zien. Alleen maar tegenstellingen waarnemen. Heere God wil met uw geest wonen in uw kerk en samenbrengen wat samen hoort in één geloof, in één waarheid, in uzelf. Wij bidden u voor uw kerk wereldwijd en tegelijk danken wij u voor uw kerk wereldwijd, voor bemoedigende berichten die ons bereiken, van mensen die soms in heel moeilijke omstandigheden een heel diep en doorleefd getuigenis van u afleggen. We danken u voor al die blijken van uw activiteit tot deze dag toe. Wij bidden u voor die grote wereld waarin wij leven. Een wereld waarin ontzaglijk veel gebeurt. Waarin ook die grote tegenstander van u bezig is. En allerlei machten en krachten die erop uit zijn om ons mensen te verwarren, om tweedracht te zaaien, om mensen bij u vandaan te trekken en bij het goede vandaan te houden. Wij bidden u of u met uw geest hem sterk wil zijn en ook wilt werken in hen die geroepen zijn om leiding te geven aan landen, aan volken, die soms heel belangrijke beslissingen moeten nemen met betekenis voor miljoenen en miljoenen mensen. Geeft u dat zij daarin zich laten leiden door wat u te zeggen hebt, door uw wet, door uw getuigenis. Heere onze God, zo komen wij tot u. Tot wie zouden wij anders gaan met alles wat ons bezighoudt? Wij leggen het voor u neer en wij vragen u onze gebeden te verhoren. Niet omdat wij iets aan kunnen brengen dat u gunstig zou stemmen, maar wij bidden u enkel en alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen. De laatste psalm die wij samen zingen is de psalm waar we mee begonnen, psalm 33. En we zingen nu daarvan vers 2 en 6. Psalm 33, 2 en 6. bidden wij om de zegen van de Heere onze God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.